zou toch eerst een bemoediging nog wel uit willen spreken voor de ouders van Yara. Want in mijn vrije tijd ben ik ook nog imker, dus dat ging me wel wat aan het hart dat ze niet zo heel veel hadden met honingraad. En ik heb de Bijbel aan mijn zijde, dus want Spreuken 16 vers 24 staat: lieflijke woorden zijn een honingraad, zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. Dus laat dat ten harte genomen worden. Het is gewoon Yara honingraad. Goed, het is goed om hier in jullie midden te mogen zijn. Ik was benaderd door broeder Kees Vraaien, die af en toe bij ons spreekt en die nodigt mij uit om hier te zijn. Het is mooi, mijn dochter zit hier op school, dus het is nu een beetje vanaf de andere kant dat ik hier in het gebouw mag zijn. Ik wil met jullie lezen Psalm 95 en dat zal ook het gedeelte zijn waar ik wat over hoop te delen. Psalm 95. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. En de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij neerknielen. Knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide. En de schapen van zijn hand. Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Daar stelde uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart en zij kennen mijn wegen niet. En daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Ik wil kort met jullie bidden. Vader, wat is het goed als wij zo op de eerste dag van een week een moment mogen hebben om samen te komen. Een moment mogen hebben waarop we uw woord mogen openen. Vader, dan wil ik u bidden dat u ook deze morgen met ons praat. Er is veel gebeurd, Heer. Verdrietige berichten zijn deze gemeente binnengekomen. Verdrietige gebeurtenis heeft hier plaatsgevonden. Tegelijkertijd ook vreugde van nieuw leven. En allemaal dingen die dicht bij elkaar liggen. Vader, zo willen we deze morgen bij u komen en we willen u zeggen, Vader, ons hart is open. We willen naar u luisteren. Het zijn niet mijn woorden, Heer, maar het zijn uw woorden. Want als uw woord open gaat, dan spreekt u met ons. En wil u ons wat duidelijk maken. En wilt u ons wat vertellen. En bid ik u, Heer, dat ook deze morgen zo onze harten zullen zijn. Dat wij net als deze jonge Samuel zullen zeggen, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Ik bid u, Heer, dat dat ons verlangen is. Dat wij vanmorgen een persoonlijke ontmoeting met u mogen hebben. Ja, dat er niemand straks dit gebouw hoeft te verlaten. Dat er niemand naar huis hoeft te gaan zonder de ontmoeting met u gehad te hebben. Ja, Heere, spreek uw woord tot ons. Amen. Psalm 95, een bijzondere psalm. En ik wil jullie meenemen een paar honderd jaar geleden. Dan zitten we al in 1762. In Wils, in het noorden van Wils, er was een bijzondere tijd gaande. Het was misschien een aantal van jullie die zich wat verdiept hebben in de kerkgeschiedenis, weet dat er een aantal jaar daarvoor de Great Awakening is geweest. Zo'n enorme opwekking die onder andere in Engeland en in Wils, maar ook in Amerika heeft plaatsgevonden. Het begon daarin wat rustiger te worden en eigenlijk het noorden van Wils was daarin nauwelijks meegenomen of meegekomen. Tot 1762, en als je daar die prachtige geschiedenissen van terugleest, dan schrijven ook de schrijver, de voorgangers daar, het is alsof de hemel zijn stortregens over ons uitstortte. Waarbij een spreker daar een belangrijke rol heeft gespeeld, William Williams. Hij was voorganger daar in het noorden van Wils. En hij beschreef een stukje waarin hij zegt van, we hadden een boodschap gedeeld en Gods geest was zo krachtig aanwezig, sprak zo duidelijk tot de gemeente, dat ze naar huis gingen en ze nodigden mensen uit. Ze nodigden mensen uit om te komen naar de gemeente, om te komen naar de velden rondom dat gebied waar ze verbleven, om God te aanbidden, om God groot te maken. Het is een periode geweest van ongeveer een week, waarin er minimaal 12.000 mensen daar waren, non-stop dag en nacht, en ze deden niet anders dan God groot maken, God aanbidden. Vele duizenden mensen hebben in die week hun leven, hun hart aan de Heere gegeven. Zo'n ongelooflijke beweging wat daar is gebeurd, een ongelooflijke opwekking. En ik moest aan deze geschiedenis denken bij de aanvang van Psalm 95. Want dan zei Psalm 95 begint een beetje op diezelfde manier. Zoals die mensen daar in Wils elkaar uitnodigen, kom ga met ons, we moeten God groot maken. Ze vielen daar op hun knieën, ze beleden hun zonde aan God, ze beleden hun overtredingen aan elkaar. En er kwamen nogmaals duizenden mensen tot geloof. Ze wekten elkaar op, ze riepen elkaar op, kom laten wij God groot maken, laten wij God aanbidden. We leven een aantal jaren later en ik had er dolgraag bij willen zijn. Zo'n uitstorting van Gods geest. Zo'n enorm werk van Gods geest in dat gebied. Dat is ongekend geweest. Psalm 95 roept ons eigenlijk tot hetzelfde toe op. Als je kijkt naar het begin, al vers 1, het is eigenlijk zonder introductie, zonder aanhef, begint hij eigenlijk al gelijk, ja, hij valt met de deur in huis. We weten niet precies wie de schrijver van deze psalm is. Vele uitleggers schrijven hem aan David toe, maar het wordt er niet bij vermeld, dus we laten dat ook in het midden. Maar je ziet gelijk vanaf vers 1 met de deur in huis vallend, kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Geen introductie, geen aanleiding, geen uitleg waarom deze psalmdichter eigenlijk hiertoe komt. Nee, kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Het is feest. Het is alsof een uitnodiging hieruit gaat om een feest te vieren. Want hij gaat ook verder in vers 1. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Wat is er dan te vieren? Ik weet niet hoe het met u gaat, maar op het moment dat ik blij ben, dat ik ontzettend verheugd ben. Vaak gebeurt dat in de auto, dan ik ben veel onderweg en dan heb je alle tijd om na te denken. En soms dan bezet het je hart zo dat wij een levende God hebben die we mogen dienen. Dat wij de Heer Jezus hebben als onze koning, als onze redder. Ja, dan zoekt het een soort uitweg. Dan wil je niks liever dan hem aanbidden en dan, nou, is het maar goed dat ik in de auto zit. En is het maar goed dat niet iedereen mij ziet en hoort. En dan kan ik er gewoon ruimte aan geven. Ik moest erg denken aan toen ik dit voorbereidde. Denk wat die psalmdichter ervaren heeft, zoals ik al zei bij de introductie. Ik ben in mijn vrije tijd imker. En dat betekent dat wij ook af en toe met onze bijenvolken op reis gaan. Wij verhuren ze aan fruittelers onder andere. En dan sta ik op de Betuwe, sta ik dan in een boomgaard. En daar staan mijn bijenkasten dan voor het bestuiven van het fruit. En dat is een beetje een achterafplek. En vorig jaar gebeurde het dat ik daar in die boomgaard stond. Ik stond daar bij mijn bijenkasten. En er was daar een man die was daar zijn hond aan het uitlaten. En stond daar een schuurtje en ik stond achter dat schuurtje, stond daar te genieten van de bijen. En die man die had blijkbaar zo'n vreugde in zijn hart. Dat hij, het leek wel een koe die voor het eerst weer naar buiten gaat, zeg maar. Zo sprong die en hij dartelde als het ware door die boomgaard heen. Omdat hij een enorme vreugde in zijn hart had. En ik kon het niet laten. Want ik zag hem aankomen, maar hij zag mij natuurlijk niet. Dus ik hoestte een keer, wat luidruchtig. En die man die stond als versteend, dat ik zijn vreugde uitspattingen zag. En hij wist niet hoe snel hij uit die boomgaard moest verdwijnen. Want ik moest aan deze situatie denken. Ik denk, die man die had blijkbaar iets vreugdevols gehoord of meegemaakt die dag. En hij gaf uiting aan zijn vreugde, aan zijn blijdschap. En zo zie je dat ook hier in Psalm 95. Deze dichter geeft een uiting aan de vreugde die in hem leeft. En die houdt hij niet voor zichzelf. Hij zegt niet, ik ervaar de goedheid en de grootheid, de almacht van God. En dat hou ik voor mezelf. Nee, hij roept u en hij roept mij op. Kom erbij. Hij trekt je erbij. Hetzelfde als wat er gebeurt op het moment dat jij iets zo vreugdevols meemaakt, dan wil je dat delen. Je wilt dat niet voor jezelf houden. Zo ook deze psalmdichter. Kom, laten wij juichen voor de rots van ons heil. Hij gaat ook gelijk naar het onderwerp toe van zijn aanbidding. Want waarom? Waarom zouden wij juichen voor God? Waarom zouden wij hem aanbidden? Waarom zouden wij, zoals later ook opkomen, voor hem knielen en neerbuigen? Hij is de rots van ons heil. Een rots van ons heil is een prachtige omschrijving van God. Vaak als je, nu moeten we toch wel naar het buitenland toe. Als je naar het buitenland gaat, zie je vaak vestingen of kastelen zie je op rotsen gebouwd. Bovenop een berg kom je dan een vesting of een kasteel tegen. Onneembaar. De steilte voor zich, de vijand zie je van verre aankomen. Het is een vesting die bijna onneembaar is. En zo omschrijft deze dichter ook God. God als vesting, als een rots waar we op kunnen bouwen. Onneembaar, onwankelbaar, standvastig. Dat is onze God. We mogen voor hem neerbuigen, neerknielen. We mogen hem aanbidden, voor hem juichen. De rots van ons heil. Heil wordt ook wel op andere plekken omschreven als redding. En ik denk dat dat de kern is van deze psalm. Rots van ons heil, rots van onze redding. Blijkbaar was er dus redding nodig. En blijkbaar is er redding nodig voor u en voor mij. Waarvan moeten wij dan gered worden? Ik moest er zo aan denken als ik die baby's, de kleine kinderen hiervoor in de gemeente zag. En de Bijbel, Gods woord is daar helder in. Is ook zij hebben redding nodig. Er gaat een moment komen dat zij een keus voor de Heer Jezus zullen moeten maken. En dat was ook uw situatie en dat was ook mijn situatie. Zonder de Heer Jezus, zonder God, zijn we reddeloos verloren. We hebben hem nodig in ons leven. We hebben hem nodig om gered te worden. Waarvan? Van onszelf. Van ons zondige bestaan. Hebben wij God niet nodig als redding, dan is het tevergeefs dat we hier zitten. En had u beter deze morgen heerlijk in de zon kunnen gaan zitten. Had u beter kunnen genieten van het weer buiten of van andere activiteiten. Maar zonder redding hebben wij God niet nodig. Dan is het overbodig dat wij hier zouden zijn. Maar deze psalmdichter die legt daar de vinger op. Rots van onszelf en onze redding. Laat wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laat wij voor hem juichen met psalmen. Waarom? Want de Heer is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. Het is een verdere oproep. Een oproep die was om de God van onze redding, van ons heil, de vesting, onze steenrots, om die te aanbidden. En zo gaat die psalm dichter, gaat eigenlijk de komende verzen, gaat hij alleen maar door. De Heer is een groot God. Ja, groot koning boven alle goden. Ik weet niet waarom of wat, hoe de psalmdichter hiertoe gekomen is, maar hij zegt steeds meer wie God is. En ik hoop dat het met u ook zo is, dat u steeds meer en steeds beter ziet wie God is. De Heer is een groot God, een koning boven alle goden. Oh, we zijn zo ontzettend wijs en zo ontzettend slim en kundig op dit moment. De tijd waarin we leven, kunnen we eigenlijk alles. Wij kunnen leven maken, wij kunnen leven beëindigen, wij kunnen, onze technologie kent geen grenzen. Ja, wij zijn eigenlijk God. Wij zijn toch degene die deze aarde regeert? Een paar drukken op de knop en een groot deel van de aarde zal verwoest zijn door onze technologie die we hebben. Op het moment dat morgen het internet uit zal vallen, komt de trein van onze maatschappij, van onze economie tot stilstand. Wij zijn toch God? Wij zijn toch degene die hier deze wereld in stand kunnen houden? Nee, zegt deze psalmdichter, de Heer is een groot God. Hij is God boven alle goden en ik weet het. Het is soms zo slecht zichtbaar. Het is soms zo moeilijk zichtbaar in de tijd en in de wereld waarin we leven. Is dit nou God? Is dit nou de God van alle goden? Is dit nou de koning der koningen? Ik moet denken aan de situatie waarin ik afgelopen najaar in oktober, november, ben ik een periode op Lesbos geweest. En wij hebben daar diverse werkzaamheden gedaan. Kamp Moria, het beruchte vluchtelingenkamp. En deze vraag kwam ook op dat moment naar mij toe. Als je daar ziet, 10.000 vluchtelingen opgesloten in de meest erbarmelijke en mensonterende omstandigheden. En dan deze psalm lezen. De Heer is een groot God. Hij is een koning. Hij is de God boven alle goden. Waarom gebeurt dit? Vragen waarop ik op dat moment geen antwoord had. Maar wel een enorme bemoediging die ik kreeg. We draaiden daar ook diverse nachtdiensten. Toen ik daar s'nachts, met een jonge jongen, ik denk dat hij rond de 16 was, gevlucht uit Afghanistan, zijn familie achtergelaten, alleen hier in het kamp, niet wetend wat zijn toekomst zou zijn. Ik heb denk ik 1,5-2 uur met deze jongen mogen praten. Hij sprak gelukkig goed Engels. En uiteindelijk heb ik met hem mogen bidden. We zijn samen op de knieën gegaan en hebben kunnen delen wie God voor mij is. En deze jongen had zo'n ontvankelijk hart. Waar ik ervan overtuigd ben dat hij zijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven. Snap ik het als ik door dat kamp loop? Waarom dit gebeurt? Nee. Ik snap er nog steeds niks van. Maar ik weet wel dat de Heere God is en koning. Het was zijn bedoeling dat ik daar op dat moment was. Dat ik met deze jongen mocht spreken. God is een God. En zo vaak, ik weet niet hoe het in uw hart is, maar zo vaak roepen wij hem eigenlijk ter verantwoording. Heere, waarom? Het is goed om je vragen bij de Heer neer te leggen. Maar het is ook goed om te erkennen dat Hij God is. En dat wij niet op al onze vragen antwoord zullen krijgen. Dat wij niet altijd zullen horen waarom God heeft gedaan wat Hij heeft gedaan. Maar kunnen wij en durven wij te erkennen, ja Heer, maar U bent God. U bent degene die regeert. U bent de koning boven alle goden. Er is niemand die hoger, wijzer is dan U. Als dat de basis in ons hart is, dan kunnen wij ook door moeilijke omstandigheden heen. Dan kunnen we ook dat accepteren. God, U bent de koning boven alle koningen. De God boven alle goden. We zien ook in de vervolgverzen een diepe aanbidding van deze psalmdichter. Hij schreeuwt het uit. Want de Heere is een, laten wij voor Hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. En ik weet, het past misschien wat minder bij onze cultuur. Het was een aantal jaren geleden. Ieder jaar probeer ik ergens ter wereld een hulpverleningsproject mee te draaien. Ik was 2 jaar terug, waren wij op Sint Maarten na die orkaan Irma. En we draaiden daar mee in een dienst, in een kerkdienst. Allemaal Antillianen. En de tweede kerkdienst die ik daar bezocht, wist ik al van tevoren, moet ik eerst even wat aspirintjes innemen en dan kom ik net die kerkdienst door. En hun enthousiasme om God te aanbidden, alles was weg. Alles was weg. Maar hun enthousiasme om God te aanbidden was grenzeloos. Juichen. Aanbidden. Ik weet niet hoe het in uw hart is. We houden dat, en ik herken mezelf er zo goed in. We houden dat zo graag binnen in ons. Wees maar gewoon. Doe maar gewoon. Dat past zo goed bij ons Nederlanders toch. Laat het maar vooral niet te veel zien. Nee, de psalmdichter zeggen, juich voor God met psalmen. Roept het uit naar hem, aanbid hem. Hij gaat verder. Als je kijkt naar die volgende verse in zijn hand. Dus het is alsof de psalmdichter om zich heen kijkt. Hij ziet de schepping, hij ziet de natuur om zich heen. En hij raakt meer en meer in vervoering. Hij kan eigenlijk steeds minder zijn mond houden voor alles wat er gebeurt. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Het lijkt wel alsof deze psalm is, alsof zijn ogen open gaan. Hij is begonnen met aanbidden. Hij is begonnen om u en mij en het volk eromheen uit te nodigen. Om vrolijk te zingen, om te juichen voor de Heer. En hoe meer hij in die aanbidding zit, hoe meer hij erkent dat God groot is, hoe meer hij gaat zien. Hij kijkt om zich heen als het ware. Misschien in gedachten, maar misschien ziet hij het op dat moment ook. De toppen van de bergen, de zee, de droge, alles heeft God gemaakt. En lieve broeder en zuster, misschien is dat ook wel hetgeen wat wij een beetje kwijt zijn geraakt. Kijk eens om je heen. Kijk eens in de natuur. Dan kan het toch niet anders. Dan kan het niet anders. Toch dan dat je moet erkennen. Wij hebben een ongelooflijk wijs God. Ik zal het jullie besparen. Misschien komt er ooit nog een gelegenheid voor. Maar als ik alleen al kijk naar mijn hobby. Dat die bijenwereld. Hoe dat functioneert. Hoe dat in elkaar zit. Hoe die communiceren. Hoe die leven met elkaar. Dan ja, dat is zo ongelooflijk indrukwekkend. God, dat is onze God. Kijk eens naar jezelf, hoe je functioneert, hoe je deze morgen in beweging bent gekomen, hoe jouw lichaam, hoe jouw lijf functioneert. Hij heeft alles gemaakt. Kijk eens naar de majestueuze bergen, naar de zee. Hij heeft alles gemaakt. Hij sprak en het was er. Een enkel woord en het was er. Ja, dan kan het niet anders dan wat er in vers 6 komt. Deze psalmdichter die laat het tot zich doordringen. Hij roept u op. Hij roept ons op. Dan kan het niet anders. Omdat er een diepe eerbied en een diep ontzag in zijn hart neerdaalt. Kom, laten wij ons, vers 6, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Het kan niet anders. Deze psalmdichter die heeft gezien wie God is. Die heeft het ervaren in zijn hart. Die is tot de erkentenis gekomen dat God een God boven alle goden is. Dat hij een koning is. Dan kan het niet anders dan dat hij neerbuigt en neerbukt voor de Heer die ons gemaakt heeft. Zo indrukwekkend. Hij heeft gezien wie God is. Dan kan het niet anders dan dat dat leidt tot een diep, diep ontzag voor God. Waar ik al mee begon, die opwekking in Wales. Als je die beschrijving leest, zo indrukwekkend is dat mensen op hun, die komen daaraan, op dat terrein. Ze horen het evangelie, ze zien de mensen die in vervoering zijn, die vol aanbidding van God zijn. Het eerste wat ze doen is neerknielen op de grond. Hun hart aan de Heere geven. En lieve broeder en zuster, ik weet niet hoe dat met u is. Maar hebben wij dat ontzag? Hebben wij dat diepe, diepe ontzag nog voor God? Ik ben bang dat we het wel eens wat kwijtraken. God is onze Sinterklaas, ik zeg het wat oneerbiedig, die ons in alles voorziet wat we nodig hebben. Ieder probleempje die ik heb, breng ik zo snel mogelijk bij God, zodat Hij het voor mij kan oplossen. Maar is dat diepe ontzag, die diepe aanbidding in ons hart? Zodat als wij aan God denken, dat wij niet anders kunnen dan meer buigen en meer bukken voor Hem. Heer, U bent onze grote God. Is dat in uw hart? Of bent u ook op zoek naar alleen die zegeningen? En ontbreekt het aan die diepe aanbidding? Laat ons neerbuigen en neerbukken. Mooi, hè? Ziet u dat? De ene kant juichen voor de God van ons heil. En de andere kant een diepe ontzag. Laten wij neerbuigen en neerbukken. Want vers 7, Hij is onze God. Wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Hij gaat hier verder. Hij vertelt wie God is. Hij vertelt de afhankelijkheid, zoals een kudde afhankelijk is van de herder, om hem te leiden, de kudde te leiden naar grazige weiden. Zoals die kudde afhankelijk is van de herder tot bescherming. En zo ziet deze psalmdichter dat ook. Wij zijn het volk van zijn weide, de schapen van zijn hand. Wij hoeven naar deze herder slechts te luisteren. En hij leidt ons. Dan komen we op een bijzondere gedeelte. Je ziet de eerste 7 versen van deze Psalm 95 is één lofzang en aanbidding voor onze God. En dan zie je een hele merkwaardige kentering in deze psalm komen. Het past eigenlijk niet. Je zou eigenlijk zeggen van hij gaat hier en door. Hij beschrijft continu wie God is. En daarmee sluit hij de psalm af. Maar je ziet eigenlijk een enorm contrast ontstaan. Het is alsof je op een klaarlichte, een zonnige dag, zoals het vandaag is, een heldere dag, in de verte wat donderwolken ziet. Het is alsof je buiten zit te genieten van de zon en in de verte hoor je het onweer. En zo zien we dat ook in deze psalm. Vanaf het tweede gedeelte van vers 7 zie je die kentering. Een ernstige aansporing in deze psalm. Want gaat deze psalmdichter verder. Heden, indien u zijn stem hoort, verhardt u niet, uw hart niet, zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Zoals gezegd, deze bijzondere omwenteling en kentering in deze psalm, vanaf vers 7b tot en met het einde. Wat gebeurt er? Je gaat van een climax waarin we neerbuigen en neerbukken voor God, waarin we Hem aanbidden, waarin we opgewekt worden voor Hem te juichen, ineens naar een heel ander gedeelte. Waarin deze psalmdichter ons oproept, verhard uw hart niet. En waarom niet? Wat is het gevolg daarvan? Als dat wel gebeurt? Nou, dat lezen we in het vervolg. Hij gaat terug de historie in. Hij gaat eigenlijk, zouden wij misschien zeggen, oude koeien uit de sloot halen. Deze periode was al lang afgesloten. Maar toch grijpt hij terug, als hij spreekt tot dat volk, grijpt hij terug op die gebeurtenissen die er waren in Meriba en in Massa. Wat gebeurde daar dan? Wat was het probleem daarvan? Nou, we lezen dat in Exodus 17. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere. En zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken en het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geef ons water zodat wij kunnen drinken. Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met hen en waarom stelt u de Heer op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen. De Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf waarmee u de nijl sloeg in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij gaf die naam, die plaats de naam Massa en Meriba. Vanwege de oneenigheid van de Israëlieten. En omdat zij de Heer op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heer nu in ons midden of niet? Wat een geschiedenis, hè? Ze kijken naar het oude volk en ik weet niet hoe u er naar kijkt, maar ik heb wel vaker denken, nou, als ik dat had meegemaakt. Als ik bij dat volk Israël had gehoord, dan had me dat vast niet overkomen. Als ik al die plagen in Egypte had gezien, die 10 plagen had meegemaakt, die bijzondere uitredding. Als ik had meegemaakt dat die zee zich spleet en dat we door die zee heen konden trekken. Als ik had meegemaakt hoe ik dat manna had gekregen. Hoe God onze vijanden had verslagen. Nee, dan was mij dit niet overkomen. En dat was typisch het volk Israël. Typisch. Ongelooflijk. Hart van hart. Snel boos. Snel agressief. Ze waren er toen in staat om Mozes te stenigen. Nee, dat was mij dat niet overkomen. En u wellicht ook niet. Toch zit er een dieper liggend probleem. Want wat was de kern van het probleem? Natuurlijk, het uitte zich in dat ze dorst hadden en dat ze zich afvroegen of ze wel werkelijk water zouden kunnen krijgen. Maar de kern, de essentie van het probleem was een gebrek aan vertrouwen. Ze vertrouwden God niet. God die hun had uitgered, vertrouwden ze niet dat hij hun ook nu van water zou kunnen voorzien. We zien een vergelijkbare situatie, nummer 20. Ook daarin zit het volk weer in de woestijn, zonder water. Miriam die net overleden en begraven was. Het volk in rouw en het komt zonder water te zitten. Ze denken blijkbaar niet meer terug aan die wonderlijke watervoorziening die ze hadden meegemaakt. Nee, ze komen weer in opstand. En ze verwijten eigenlijk, God, waarom heeft u ons uit Egypte uitgeleid? Hoe heeft u het ooit kunnen bedenken om ons daar weg te halen en hier in de woestijn om te laten komen? Een gebrek aan vertrouwen. Nogmaals, uiteraard komt dat alleen bij het volk Israël voor en was u en mij dat niet overkomen. Een gebrek aan vertrouwen. Het was hier ook beschreven, hè? Daar stelde uw vader mij op de proef, vers 9. Daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werk zagen. De Heer zegt, jullie hebben gezien wat ik heb gedaan. Ik heb het niet in het verborgen gedaan. Jullie hebben gezien hoe ik de Egyptenaren heb gestraft. Ja, zelfs gezien hoe een aantal straffen op de Egyptenaren viel en niet op het volk Israël. Jullie hebben gezien wat ik allemaal voor jullie heb gedaan. En toch stellen jullie mij op de proef. Weet je, ik vind dit gedeelte van Psalm 95 bijna net zo mooi. En waarom? Het laat ten diepste Gods emotie en Gods gevoel zien. Ik vind hem op een meest, en hij doet dat op meerdere plekken, maar zeker in deze paar versen laat God ons recht in zijn hart kijken. Hij die houdt dat vast, hè, God, boven alle goden is, de grootste koning. Hij staat toe dat jij en ik gewoon eens even een blik krijgen, recht in zijn hart. Dus jullie stellen mij op de proef. En gaat verder in vers 10, 40 jaar, nou, dat gaat nogal ver, hè. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart en ze kennen mijn wegen niet. Dat is wat, hè? Is dat God het toelaat dat wij in zijn hart mogen kijken? Dat God zegt, kom eens hier als het ware. Ik zal eens vertellen wat ten diepste mijn emotie, mijn gevoel hierbij was. Ik moest ervan walgen. Het was smerig, het was vies. Het was niet om aan te zien. Het is wat, hè? God die zijn volk uitleidt, die door wonderen heen werkt. Die dat volk uit Egypte heeft gehaald. En ze heeft beloofd, jullie zullen dat beloofde land vloeiend van melk en honing ingaan. Ik zal voor jullie strijden. Ik zal jullie leiden. Ik zal jullie geven wat jullie nodig hebben. En het volk vertrouwde God niet. 40 jaar, zegt God, heb ik gewalgd van dit geslacht. Het doet wat, hè? Het doet wat met God, als ik het zo mag zeggen. Wanneer je je vertrouwen niet op hem stelt, dan doet dat wat met God. Het raakt hem in het diepst van zijn hart. Ik weet niet of u kinderen heeft, maar wij zijn wel in een gelukkige omstandigheid. En je weet wat het is met opvoeden. Het diepste waarop ze je als ouder kunnen krenken, is wanneer ze je vertrouwen beschadigen. Wanneer je als kind of wanneer je als jongere het vertrouwen van je ouders beschadigt. Je kan ongehoorzaam zijn, je kan brutaal zijn, je kan je taken niet doen, enzovoort, enzovoort. Dat is prima overheen te komen, uiteraard geen vrijbrief. Maar wanneer ze je vertrouwen beschadigen, dan gaat het diep. Dan heeft dat enorm veel tijd nodig, voordat het hersteld kan worden. En dat is eigenlijk wat God zegt. Je ziet toch dat ik te vertrouwen ben. Kijk wat ik allemaal deed voor jullie. En je vertrouwt me niet. Gewalgd heb ik van dit geslacht. Het heeft ook grote gevolgen gehad. We kennen allemaal de geschiedenis. Het niet vertrouwen van de Heer. Het niet betrouwen dat hij werkelijk doet wat hij beloofd heeft. Heeft gevolgen gehad. Enorme, immense gevolgen is dat die hele generatie uiteindelijk het beloofde land niet binnenging. De Heer zegt het zelf, hè? Daarom heb ik in mijn toorn, ik was er zo boos over, dat ze mij maar niet vertrouwden. Het heeft mij zo diep geraakt, ik heb in mijn toorn gezworen, ze zullen mijn rust nooit binnengaan. We kennen allemaal de geschiedenis. Het volk Israël. Die generatie is uiteindelijk het beloofde land op een paar mensen na niet binnengegaan. Hoe is het nou met u? Als gemeente? Had deze psalm nu geschreven kunnen worden? Ja, misschien zegt u dat is wat, en ik realiseer me dat is misschien wat te onpersoonlijk. Ik zal het niet doen, maar als ik naast u ga zitten. Als ik de gelegenheid zou krijgen en zou nemen om vanmorgen naast u te gaan zitten en dat gesprek eens aan te gaan met u. Als u mij de gelegenheid zou geven om af te dalen in uw hart. Als wij samen als het ware door het woonhuis van uw hart zouden lopen. Wat kom ik daar tegen? En andersom als u het bij mij doet. Wat vindt u daar? Ja, denk als wij door de woonkamer van uw hart lopen, dat de eerste ruimtes wel schoon zullen zijn. Ze zullen wel blinken, u heeft ze keurig opgepoetst. Wellicht heeft u alles wat u verkeerd was, de zonde die u aanklaagt, heeft u beleden. En we mogen geloven op grond van Gods woord dat ze dan vergeven zijn. En zo wandelen we door de woonkamer van uw hart. Alles is schoon en blinkt. Want u vertrouwt op God, nietwaar? U bent gered. U heeft als het ware uw ticket om de hemel te bereiken. Wat kan het leven u eigenlijk nog doen? Wat kan er eigenlijk nog gebeuren? En dan komen we aan bij een gesloten deur. Een gesloten deur in een van de kamers van uw hart. En misschien weigert u in eerste instantie om mij die sleutel te geven. Maar na een goed gesprek opent u de deur en we dalen af Misschien is het de kelder, misschien is het een zolderkamer. Maar we dalen af in die ruimte van uw hart die u eigenlijk gesloten had. En wat vinden we daar? Wat zit daar in die ene gesloten ruimte die u zo angstvallig dichthoudt? Waar u misschien dat vertrouwen niet durft te stellen op de Heer. En als we zo samen door die ene ruimte lopen, wat wilt u me dan laten zien? Is het de pijn die u heeft ervaren? De moeilijke omstandigheden waarin u verkeert? Is het misschien de pijn en verdriet van afwijzing? Zijn er in uw jeugd of andere momenten vreselijke dingen met u gebeurd? En ze zeggen, ja, alle kamers wil ik openen voor God. Maar deze kamer hou ik gesloten. Deze kamer hou ik dicht. Er mag niemand inkomen. Misschien is het pijn en verdriet van een huwelijk dat u bent aangegaan. En wat niet heeft gebracht wat u ervan verwacht had. Misschien is het wel pijn en verdriet als u uw kinderen een andere kant op ziet gaan. Een pad ziet bewandelen die u niet had gewild of gehoopt. Misschien is het pijn en verdriet van mislukkingen in uw leven. Eenzaamheid. Zoveel dingen kunnen het zijn. En op grond van deze psalm kan ik niet anders, geliefde broeder en zuster, dan jou oproepen, jou aansporen. Maak de deur open. Laat die ene ruimte in jouw hart niet gesloten aan. Het is prachtig om met elkaar na te denken over aanbidding, over lofprijzing. Het is heerlijk om met elkaar te aanbidden. Maar dit gedeelte staat ook in deze psalm en mogen wij niet overslaan. Psalm 19 roept ons ook op. Stel je vertrouwen op hem. En dat geldt ook voor dat ene punt. Dat geldt ook voor die afgesloten kamer in uw hart. Stel je vertrouwen op hem. God zegt, ik zal je niet verlaten. Ik ben jouw herder. En misschien durf je het niet. Misschien is het zo groot. Misschien is het zo moeilijk. Misschien is het zo pijnlijk voor je. Maar God roept ons ertoe op. Is dat jouw Massa en Meriba? Ik denk dat wij allemaal een Massa en Meriba hadden. Als ik naar mezelf kijk, ik heb het exact hetzelfde. Vele kamers in mijn hart mocht iedereen bijkomen. Maar er waren kamers waar ik niemand toe liet. Er waren kamers die ik angstwekkend op slot hield. Niemand, maar ook niemand mocht daar binnenkomen. Het maakt je eenzaam. Het maakt je verdrietig. Het doet je zeer. Maar wat een vreugde. Wat een ongelooflijke vrijheid geeft het. Op het moment dat je die kamers openmaakt. Dat je zegt maar, Heer, ik stel mijn vertrouwen in ieder detail van mijn leven op u. Er is geen plek in mijn leven die niet u toebehoort. En waarin ik niet mijn vertrouwen op u stel. Er is niets in dit leven waarin ik u niet vertrouw. Heer, hier ben ik. Helemaal. En dat geeft zo'n bevrijding. Dat geeft zoveel lucht. Geeft zoveel ruimte in je hart. En God zegt het, hè. Hij zegt het hier in deze psalm. Als je het niet doet. Hij zegt, ik walg ervan. Niet je vertrouwen stellen op mij. Typerend, hè. Hij koppelt het gelijk aan die rust. En het is ook onrustig. Als je dat niet doet, dan zal het onrustig blijven in je hart. Maar hij nodigt ons toe uit. De rots van ons heil. Het is zo ongelooflijk als wij echt gaan zien wie God is. Als wij werkelijk ieder detail zien wie hij is, wat hij heeft gedaan. Iedere keer weer als ik dat besef, als ik stilsta bij het werk van de Heer Jezus. Laat dat tot je doordringen, wat hij heeft gedaan. Ik omschrijf het wel, dat zijn de meest imposante, de woorden met de meeste kracht geweest in de hele geschiedenis. Die hij heeft uitgesproken. Toen de Heer Jezus daar hing op Golgotha. Toen hij het uitriep, het is volbracht. Drie woorden. Sprak hij, riep hij uit. Drie woorden. In 6000 jaar geschiedenis. De meest krachtige woorden die ooit gesproken zijn en zullen uitgesproken worden. Het is volbracht. Dit deed ik voor jou. Dit was mijn leven voor jou. En waarom? Omdat je zo goed was? Omdat je het zo verdiend had? Het was logisch dat de Heer jou opzocht. Het was logisch dat jij hier zit. Het is logisch dat u vanmorgen niet, weet ik veel waar, laafloos nog rondhangt. Logisch, de Heer kon niet om u heen, omdat u zo goed was. Hij had het zo getroffen met u. De Heer kon niet anders dan zeggen, ja, maar deze broeder en zuster, die moet ik, ja, daar moet ik wel wat mee. Die leeft zo keurig. Nee, niets van dat alles. Omdat ik God ben, zegt hij. Omdat ik God ben, heb ik ervoor gezorgd dat jij vanmorgen hier zit. Dat jij in aanraking gekomen bent met het evangelie. Snap ik het? Nee, ik snap er niks van. Maar omdat hij God is, heeft hij gezorgd dat u hier zit. Dat u niet als vele duizenden, ja, miljoenen mensen nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Omdat ik God ben, zegt hij. Omdat ik God ben. Geen andere reden. Niets in mij of in u. Heeft hem uitgenodigd om voor u te zorgen. Dat ik God ben. Laten we hem aanbidden. Heere God, ontzagwekkend, groot, machtig, ja, almachtig bent u. Heer, als we deze psalm lezen, en er valt nog zoveel meer over te zeggen. Vader, maar als we deze psalm lezen, hoe u spreekt tot ons. Vader, dan grijpt het ons tot in het diepst van ons hart. Kom, laten we hem aanbidden. Heer, ik heb u niet opgezocht. Toen u mijn leefde volstrekt voor mijzelf leefde. Met de buitenging aan iedere mogelijke zonde. Was u het die mij opzocht. Heer, en zo heeft u ieder van ons die in u gelooft, heeft u opgezocht. Heer, ik snap er niets van. Waarom wij hier zitten. En waarom wij niet opgesloten zitten, bijvoorbeeld in het kamp Moria. Het is niet om onze verdiensten, Heer. Het is omdat u God bent. En daarom, Vader, wil ik op u vertrouwen. Daarom kan ik niet anders dan alleen op u vertrouwen, Vader. Ik bid dat dat in ons aller hart zal zijn. Heer, want u bent te vertrouwen. Ja, ook al gaan uw wegen soms zo anders dan onze wegen. U bent te vertrouwen. En u nodigt ons uit om u te vertrouwen. Heer, ik bid u dat iedere ziel die hier zit, zijn kamers van zijn of haar hart zal openen. En zeggen, Heer, u bent te vertrouwen voor ieder detail van mijn leven. Kom, laten wij hem aanbidden. U nodigt ons uit, Vader. En we willen daar gehoor aan geven. Omdat u de God der goden, ja, de koning der koningen bent. U bent de rots van ons hel. Er is niemand zoals u. Er is niemand aan u gelijk, Heer. En daarom prijzen en aanbidden wij u. Daarom loven wij u met ons hele hart, Vader. O God, u bent onze koning. Wij knielen en wij buigen voor u in diepe ontzag en aanbidding voor onze God. Geloofd en geprezen is zijn naam. Heer, wat heerlijk is het te mogen uitzien naar dat moment, Vader. Of wij verlost zullen zijn van ons zondige lichaam die ons zo vaak dwars zit. Volstrekt in heerlijkheid met u te mogen zijn. Gereinigd, gewassen. Kom binnen, gij gezegende des vaders, zullen dan de woorden zijn die in onze oren klinken. O Heere, wat een heerlijkheid, wat een genade. Vader, niemand zocht u. Zoals u ook omschrijft over dat volk Israël. Ik heb u nu uitgekozen omdat u zo bijzonder was, omdat u groot was. Nee, u was kleiner, de kleinste van alle volken. Maar ik heb u uitgekozen omdat ik u lief had. Heer, en zo heeft u ons uitgekozen omdat u ons lief heeft. Niet om onszelf, maar om uw liefde, Heer. O Vader, daar willen wij u voor aanbidden. Geprezen en verheerlijkt zij uw grote naam. Amen.
Ik weet niet of het jullie al is opgevallen, maar jullie worden deze ochtend begeleid door de drie musketiers. Een klein beetje een krappe samenstelling waarbij je zult merken dat we hier en daar wat gaan improviseren. De bas zal hier en daar als melodie instrument fungeren. Maar wat we heel erg gaaf vinden, wat we echt tof vinden, is dat we ook in deze kleine samenstelling jullie mogen begeleiden in aanbidding. Dat we jullie mogen begeleiden in God groot maken. En dat kan eigenlijk maar op één manier, want God kunnen we niet groter maken als dat hij al is, behalve dan in ons eigen hart meer ruimte geven aan hem. Het eerste lied wat we willen gaan zingen is het antwoord.